Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 25, het 8e vers. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. 25 vers 8. Aan u zal worden voorgelezen Johannes 2. Ik herhaal Johannes 2. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genoopt en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem: ze hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars: zo wat hij uw lieden zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houden de 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen: vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zei tot hen: schept nu en draagt het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem: alle man, zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, als dan de minderen. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen. En zij bleven al daar niet vele dagen. En het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittende. En een gezel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij hen allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zeide tot degenen die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg. Maakt niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, breekt deze tempel en in 3 dagen zal ik denzelven oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaren is over deze tempel gebouwd en gij, zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 28, de versen 1, 2 en 3. Ik roep tot u, o eeuwig wezen, en wat er verder volgt, ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten, bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we hebben bij het begin van deze dienst gezongen uit Psalm 25 in de berijmde versie vers 8. Daar hebben we gezongen: eenzaam ben ik en verscholen, ja, de ellende drukt mij neer. We hebben dat ook weer gezongen uit Psalm 28, want in het tweede vers lezen we: hoor naar mijn stem en kermen smeken, als ik mijn handen op zal steken. Nu gaan deze psalmen natuurlijk in de eerste plaats over de geloofsondervindingen van Gods kinderen, die deze psalmen zo ongeveer 3000 jaar geleden hebben geschreven. En de Heilige Geest geeft ons daarmee onderwijs in de weg die de Heere met zijn kinderen gaat. Eenzaam ben ik en verscholen, ja, de ellende drukt mij neer. Dat is de eerste en de voornaamste uitleg natuurlijk van dergelijke psalmregels. De ervaringen, de geloofservaringen van de kinderen Gods in deze wereld. In de psalmen, zegt Luther, zien we de heiligen in het hart, zien we de ondervinding door Gods geest gewerkt in het hart van Gods kinderen. En willen wij goede en zuivere bevinding hebben, dan moet onze bevinding getoetst worden en ook in het verlengde liggen van wat we in de psalmen lezen. Psalm 130 bijvoorbeeld, de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. En talloze andere psalmen die daar iedere keer over gaan. Alle boetpsalmen hebben onder andere deze structuur. Maar als we dan die psalmen zo zingen en erover nadenken, dan zou u de vraag kunnen stellen: eenzaam ben ik en verscholen, ja, de ellende drukt mij neer. Wie is nu het meeste eenzaam geweest? Waar bereikt de eenzaamheid en de verschovenheid, dus de verwarring, het diepste punt, de verwarring om iemand heen? Ben ik en verscholen? En dan komen we in de Bijbel, bij de Heer Jezus Christus. Want al die psalmen, althans de meeste psalmen, die vinden hun vervulling en die vinden hun hoogtepunt in de persoon van de middelaar. Zowel in zijn vernedering als zijn verhoging. Er zijn verschillende psalmen en dat zijn profetieën, bijvoorbeeld Psalm 22. En daar wordt direct over de zaligmaker gesproken. Maar ook indirect vinden we in de psalmen talloze dingen die gaan over Christus en wat Gods kinderen dan ten dele en in een zekere mate ondervinden. Dat heeft de Heer Jezus tot op de bodem gepeild. Eenzaam ben ik en verscholen. Waarom worstelde de Heer Jezus in Gethsemane? Waarom heeft hij gezegd: laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Achter deze bede, daar zit de verlatenheid. Het verlaten zijn van zijn vader. De totale eenzaamheid die de Jezus op het kruis van Golgotha heeft doorworsteld. En als we moeten zeggen, waar krijgt nou zo'n regel uit de psalm hun diepste vervulling, hun diepste inhoud, dan heeft het zijn diepste inhoud gekregen in de lijdende borg. Die was eenzaam. Er is nooit iemand eenzaam is geweest. Die werd geschud. Er is nooit iemand op deze aarde is geschud geweest. Hij is inderdaad door heel de hel beproefd en verzocht. En zo zien we eigenlijk in de psalmen talloze keren op een indirecte manier dat kruislijden en die persoon van de zaligmaker terugkeert. Er is een theoloog geweest die we niet volledig volgen, maar die zegt: alle psalmen zijn messiaans. En dat is een heel verstrekkende uitspraak. Maar er zijn in de psalmen zo onnoemelijk veel dingen die heen wijzen naar de persoon van de middelaar. En dat is misschien ook wel de verklaring dat de kerk der eeuwen in haar samenkomst toch vooral en soms vaak uitsluitend heeft gezongen uit de psalmen. Want daar zien we de zaligmaker in zijn hart. En trouwens, wat heeft de Heer Jezus toen hij zijn diepste lijden en zijn diepste gang ging op deze aarde? Wat heeft hij toen gesproken? Welke woorden lagen op zijn lippen? Wat doorworstelde hij? En wat was het onderwijs voor zijn ziel? Psalm 22 en andere psalmen. En u weet het, als Joodse mensen een regel uit de psalmen, bijvoorbeeld de eerste regel, citeren, dan bedoelen ze daarmee de hele psalm op het kruis van Golgotha. De Jezus, als het ware gemediteerd, houvast gevonden in de 22e psalm. En daarom mogen we ook in deze lijdenstijd de psalmen wel zingen en het tegen elkaar zeggen: eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt me neer. Dat zien we gestalte krijgen in die lijdende middelaar. Daar gaan we ook vanmorgen bij stilstaan. Als we onze tekst voor deze morgen is genomen uit het evangelie naar Johannes. Het tweede hoofdstuk, het 19e vers, waar het woord van God aldus luidt. Jezus antwoordde en zeide tot hen: breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. Gemeente, dit gedeelte uit de Bijbel, wat begint bij vers 13... waar we lezen: en het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En wat doorloopt tot en met vers 22, dit gedeelte brengt ons onder andere bij het lijden van de middelaar. Onze tekst gaat daarover. En dan letten we op een 3-tal gedachten. In de eerste plaats beluisteren we in dit gedeelte de noodzaak van dit lijden. En dat vinden we vooral in het woord breekt. Want dat is een bevelende vorm. Breekt, ziet, zoekt, ga. Dat zijn imperatieven, het Latijnse woord, of de bevelsvorm. En als die bevelsvorm in de Bijbel wordt gebruikt, dan wijst dat op: dit is nodig. De Heer Jezus zegt niet: mijn lichaam zal worden afgebroken, een indicatief, een beschrijvende manier. Nee, hij zegt: breekt, bevel. En daarmee wil hij er mee zeggen: dit is nodig. En dat is dan ook onze eerste gedachte. Waarom is dat nou nodig dat de Heer moest lijden, moest sterven? Wat zijn er voor dingen die ons in dit gedeelte van de Bijbel worden aangereikt, die dat lijden, dat plaatsvervangende lijden van de Heer Jezus onderstrepen en nodig maken? In de tweede plaats gaan we dan letten op de gedachte hoe dat lijden gestalte krijgt. Op welke manier de Heer leidt. Zijn vernedering. Dus eerst, het is nodig. Twee, het is vernedering. Want er staat: breek deze tempel. En verderop blijkt wel dat de Heer daar de tempel van zijn lichaam mee bedoelt. Dus breek dit lichaam. Breek dit leven. En daarin zien we hoe dat lijdensevangelie gestalte krijgt. En tenslotte, in de derde plaats, gaan we dan stilstaan bij de overwinning. Want de Heere voegt eraan toe: en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De leidende middelaar op het lijdensevangelie: 1, het is nodig. 2, het brengt ons bij de vernedering van Christus. En C, het brengt ons ook bij de overwinning van Christus. Gemeente, we zijn begonnen aan de lijdensweken. Het is vanmorgen de eerste lijdenszondag, dat had u inmiddels al begrepen. En we hopen dus de komende weken voortdurend stil te staan bij wat de Bijbel ons vertelt over het lijden van de Heer Jezus. De Heer Jezus kwam naar de aarde in de eerste plaats om te onderwijzen. En dat heeft hij natuurlijk als profeet 3,5 jaar lang getrouw gedaan. Hij heeft de bergrede uitgesproken, de broodrede uitgesproken in Johannes 6. Heeft geleerd in de synagoge te Capernaum. Hij is de hoogste profeet. In de tweede plaats heeft de Heer Jezus als koning geheerst. Tijdens een omwandeling op aarde zijn er mensen van koning veranderd. Van nature is de duivel de koning over ons leven, dat weten we. Jong, oud, wij staan met de rug naar God toe. En we hebben in de zondeval de duivel de hand gegeven. Het erge daarvan is dat we dat eigenlijk van nature niet eens beseffen. En dat we dat wel prettig vinden om vriend te zijn van de duivel, de leugenaar van den beginnen. De Heer Jezus is naar de wereld gekomen om mensen daaraan te ontdekken en om ze weer een onderdaan te maken van Hem, van God en van Christus. Dat is het koninklijke ambt van de Heer Jezus. En dat ambt dat voert Hij uit door middel van zijn woord en van zijn geest. Velen zijn ook tijdens de omwandeling van de Heer Jezus tot zijn discipelen gemaakt. Na de opstanding blijkt dat de Heer is verschenen aan 500 broeders op eenmaal, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. En als je daar eens even over nadenkt, 500 broeders, dan heeft hij het nog niet eens over de zusters. We weten ook dat Maria Magdalena is verlost uit de kerker van de Satan en andere vrouwen, Salome enzovoorts. Dan moeten het tijdens de omwandeling van de Heer toch heel wat geweest zijn. Ik denk eigenlijk wel een kerk zo groot als nu in 3 jaar tijd. Dat is dus best indrukwekkend, hè. Dat de Heer Jezus in die 3-jarige omwandeling in ieder geval 500 broeders, laten we zeggen ook nog 500 zusters, en er dus zeker 1000 mensen tot bekering zijn gekomen. Er wordt wel eens door sommige mensen gezegd, de Heer Jezus die heeft heel weinig vrucht gezien. Nou, ik geloof dat niet, gemeente. Want die 500 broeders die zijn er wel gekomen. En we weten dat de Heer na de opstanding zich aan zijn kinderen heeft vertoond. Wat moet dat een heerlijke bijeenkomst zijn geweest. Daar zien we ze komen. In Galilea. Bartimeus. Zacchaeus. De bloedvloeiende vrouw. Enzovoorts. De Canaanese vrouw misschien wel. Ach, er staan er zoveel in de Bijbel. Die hier in dit leven van koning zijn veranderd. Ben nu al van koning veranderd. Hebben u die leidende zaligmaker al nodig gekregen? Weet dat er in die zaligmaker geen beperkingen zitten. Iedereen, hoe slecht hij ook is, is welkom bij deze heiland. Weet ook dat alle beperkingen in u zitten. Want u hebt die zaligmaker, u hebt deze koning niet nodig. De een heeft het met de wereld, de ander houdt het met zijn godsdienst. Deze zalig maken wil goddeloze mensen aan zijn voet, die niet eens waard zijn dat ze door hem worden opgeraapt. En zulke mensen raapt hij zonder enige beperking op. De Heer Jezus is ook priester geweest. We lezen nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus een offer heeft gebracht, althans zelf heeft geofferd. Dat mocht ook niet, omdat de Heer uit de stam van Juda kwam. En u weet, uit de stam van Levi kwamen de priesters en niet uit de stam van Juda. De Heer heeft dus zelf geen offer gebracht, althans niet de handelingen voor het offer. Dat deden de priesters. Maar de Heer is wel priester. Hij is de enige hoge priester. Hij heeft profeet geleerd. Als koning heeft hij onderdanen geworven en gaat hij daar ook vandaag nog mee door. En als priester heeft hij zichzelf aan zijn vader opgeofferd. Hij offerde zijn leven. En de schrift zegt, hij gaf zijn leven tot een rantsoen, tot een losgeld voor velen. En dat is de kern van het evangelie, gemeente. Dat we in het evangelie de persoon van de middelaar tegenkomen, die zichzelf gaf tot in de dood. Breek deze tempel. Daar wordt het lichaam van de Heer mee bedoeld. En dat lichaam dat is verbroken. Hij is gestorven. De Heer Jezus zegt in Johannes 10. Ik stel mijn leven voor mijn schapen. Zo diep gaat de liefde van de middelaar. Dat hij zich volledig heeft opgeofferd. Voor zijn kerk en zijn gemeente. Nee, de kerk des Heeren hoeft zich nooit te beklagen over hun zaligmaker. Hij is volkomen zaligmaker. Of volkomen zondaar. En nou lezen we hier in dit gedeelte dat de Heere in vers 11 we lezen hier in dit gedeelte in vers 13 dat de Heere met zijn discipelen naar Jeruzalem gaat. In Jeruzalem wordt het paasfeest gehouden. Kijk maar in vers 13. Het paascha der Joden was nabij. De Heere heeft 4 keer op aarde het paasfeest gehouden. Hier is de eerste keer. Er volgen dan nog 2 keren het derde paasfeest. Dat is het laatste wat hij met zijn discipelen houdt. Dat wordt ons in het slot van het Johannes-evangelie beschreven. En daarin wordt hij geofferd. Want hij is dat ware lam. Hier dus de eerste keer dat de Heere dat paasfeest met zijn discipelen in Jeruzalem houdt. Trouwens, de Heere was altijd zeer getrouw in het onderhouden van de inzettingen van zijn vader. Alle paasfeesten heeft hij in Jeruzalem gehouden. Ook loofhuttenfeesten. En in de kerkbode hebt u kunnen lezen dat het de gewoonte was van de Heere om naar de synagoge te gaan. Naar zijn gewoonte. De Heer Jezus zei niet, die voorganger dat is een onbekeerde man, dus daar kom ik maar liever niet. Nee, hij kwam. Er werd gelezen uit de Bijbel. Het boek van zijn vader. Daar waren de rollen van de Torah. De boeken van zijn vader. Daar, in de synagoge. Daar hoorde hij de woorden Gods. Dat was voor hem een geheiligde plaats. Is Gods huis ook voor ons? Een geheiligde plaats. Komen wij ook naar gewoonte. En dan een goede gewoonte. Net als de Heer Jezus. Getrouw op naar Gods huis. De een zegt, ik vind het misschien te warm. Een ander zegt, ik heb niet zoveel tijd. En weer iemand anders, laten we daarmee ophouden, gemeente. Laten we geduldig en eerbiedig luisteren naar de boodschap van de Bijbel. En wat de Heer heeft gedaan, navolgen. Want het is geen best teken als we het voorbeeld van de Heer naast ons neerleggen. Dan is er waarschijnlijk geen genade in ons leven te vinden. Of het is zeer verdonkerd en zeer duister. De Heer gaat ook met de grote feesten op naar Jeruzalem. Daar heeft hij de lammeren geofferd zien worden. En die lammeren wezen op zijn werk als middelaar. We zien het gezelschap als het ware aankomen bij die machtige tempel waar 46 jaar aan is gebouwd, zo blijkt uit dit gedeelte. Ongeveer 20 jaar toen die tempel werd opgericht en later nog eens een keer 26 jaar in de tijd van Herodes de Grote, tijdens de geboorte van de Heer, toen die tempel op allerlei manieren werd verfraaid en er allerlei bijgebouwen bij werden gemaakt. Een indrukwekkend gebouw voor die tijd. Als we die tempel binnentreden, is het ook een bizarre vertoning eigenlijk. Want het is één groot handelshuis. We lezen immers in vers 14 over ossen en schapen en wisselaars. En die zijn allemaal bezig om dieren aan mensen te verkopen, zodat ze die kunnen offeren. En dat gebeurt dan allemaal op de voorhof der heiden, een van die pleinen van de tempel. Dus het was een huis van koophandel. hier in dit gedeelte drijft de Heer deze mensen uit aan het begin van zijn openbare optreden. We komen nog een keer zijn optreden van de Heer tegen. En dan aan het slot. Dat wordt ons vermeld bij Matthäus, Marcus en Lucas. Twee keer heeft de Heer ingegrepen. En heeft hij de dieren en de wisselaars uit de tempel gedreven. Want de tempel was een huis des gebeds. De tempel was de plek waar God woonde. Waar het verzoendeksel was. Waar alles moest gaan om de komende Messias. En waar het niet moest gaan over hoeveel procent winst we wel niet konden behalen. En hoe je de ene munt in de andere kon veranderen, voor wisselen. En hoe je allerlei dieren kon verkopen, opbod en bij afslag. U weet wel ongeveer hoe dat gaat. Het is een drukte van belang. De Heer drijft dat alles uit. Dan wordt er gevraagd naar zijn bevoegdheid. Waarom hij dat doet. Kijk maar in vers 18. Wat teken toont gij ons dat ge deze dingen doet. Ze zeggen eigenlijk tegen de Heer. U doet toch al wat, u bent al wat van plan. Waar haalt u de vrijmoedigheid vandaan? Wie heeft u daar opdracht toe gegeven? Het is ook eigenlijk wel een beetje een brutale vraag. Van de Joden enzovoorts. En dan geeft de Heer een antwoord. En dan zegt hij, breek deze tempel af. Ze vroegen om een teken. Nou, zegt de Heer, dan zal ik u dat teken geven. Let de komende tijd maar op. Deze tempel wordt afgebroken en ik zal hem weer oprichten. Dat bedoelt hij. Hij praat natuurlijk op een figuurlijke manier. En hij zegt, mijn lichaam wordt afgebroken en ik zal het weer oprichten. Dat is een teken. Nou, dat teken, dat willen ze natuurlijk niet aanvaarden. En ze vinden het maar buitengewoon merkwaardig dat de Heer op deze manier optreedt. Maar laten we nou eerst eens de noodzaak van dat breken overdenken. En dan kunnen we natuurlijk een aantal algemene dingen noemen. We zouden kunnen zeggen, de Heer moest lijden vanwege de zonde en vanwege Gods oordelen enzovoort enzovoort. En dat is natuurlijk belangrijk. Maar als u dit hoofdstuk nou eens doorleest, dit gedeelte, wat wordt er dan vanuit dit gedeelte aangereikt om ons erbij te bepalen dat dat lijden van deze middelaar nodig was. De gemeente, als we dan dit nog eens rustig doorlezen en herlezen. Want u weet, gemeente, een van de eerste dingen in het leven, hè, dat is het lezen, het herlezen, het bemediteren van de schrift. Dat is de eerste middel dat de Heer gebruikt tot wedergeboorte. En ook tot onderwijs van zijn kinderen. U moet niet denken dat God iets doet buiten de schrift om. En dat u zomaar plotseling bekeerd bent. En dat u zegt, ja, hoe dat nou in de Bijbel zit, dat weet ik niet zo goed. Of dat u geestelijke ervaringen kunt hebben, en dat zou makkelijk kunnen, maar dan wel buiten de schrift om. Ik zal niet zeggen wat dominee Kester daarover zegt. Maar in ieder geval moet u daar maar een groot vraagteken achter zetten. Gods kinderen worden verbonden aan de schrift. Die krijgen de schrift nodig. En Bunyan tekent aan het begin van de christenreis. Die pelgrim met een boek in zijn hand. En dat is Gods woord. En daarom is het ook een zeer vruchtbare en belangrijke vraag als iemand is wat zegt. Bijvoorbeeld, ben u al bekeerd of heb u wat ontvangen? Wat heb u vanmorgen gelezen? Wat heeft de Heer vanmorgen tegen u nou ook persoonlijk eens wat gezegd? En dat zijn de hoogtepunten in het leven van Gods kinderen. Als dat woord weer is opengehaald en ze hun naam als het ware mogen lezen in de schrift. En de Heer dat woord kracht doet door het getuigenis van Gods geest, deze geest getuig met onze geest. En daar gebruikt de Heilige Geest het woord voor. En dan doet dat kracht. En dan hoef je dat, misschien wel, maar dan hoef je dat ook eigenlijk niet op te schrijven. Maar dan ontroert je dat. Of dat vernedert. En dat verootmoedigt. En dat geeft ook uitzicht. Nou, als we nou dit gedeelte dan eens lezen. Ja, wat is dan het eerste wat opvalt? En waarom is nou dat breekt zo belangrijk? Ja, die mensen snappen helemaal niet meer waarvoor die tempel er nou eigenlijk staat. Er is daar sprake in Jeruzalem van een geweldige onkunde. Want die mensen dachten, nou die tempel die staat er voor die priesters en voor die offers. En we hopen dat dat nog heel lang zo blijft en dat we daar nog even mee verder kunnen. Want als we hier nou veel van die offers brengen, dat is vast God aangenaam. Ze hadden genoeg aan de vormen. Ze hadden genoeg aan de uitwendige dingen. En als dat nou allemaal maar goed georganiseerd liep, en als dat nou allemaal maar goed georganiseerd was, en je de goede ossen kon brengen, en de goede duiven kon brengen, en de goede munten in de schatkist kon gooien, dan was het allemaal in orde, en dan was God daar blij mee, dan waren de mensen daar blij mee, en de priesters daar blij mee, enzovoorts. En dan komt de Heer bij die tempel, zoals eerder geweest natuurlijk, toen hij werd voorgesteld. We lezen het in Lucas, en toen Simeon dan met het kindje liep in zijn armen. Hij is er ook geweest op 12-jarige leeftijd, staat in Lucas 2 beschreven. En weet u wat dan zo erg is? Dat niemand snapt waarom de Heer daar nou komt en dat hij eigenlijk die tempel is. En dat alles erom gaat, dat wat nou in die tempel wordt uitgebeeld, in hem in vervulling gaat. En er is één diepe duisternis. Die als het ware ligt over deze tempel. En over de mensen in deze tempel. Want ze snappen niet meer waarom die tempel daar staat. Zeg. Dat is nou de duisternis. Een volk dat in duisternis want een diepe geestelijke duisternis. Als God nou in je leven komt, hè. Wat gebeurt er dan? Jongens en meisjes, als God nou... Ja, bekeert, hè? Dat wonder van wedergeboorte tot stand brengt. Zeg je dan, nou, ik ben ook blij. Nou ga ik ook naar de hemel. Nou geloof ik toch ook wel dat ik een kind van God ben, enzovoorts. Daar werkt de Heilige Geest wel naartoe. Maar voordat de Heilige Geest daar nou brengt, hè, gaat hij eerst iets anders laten zien. En dat is... Dat die geestelijke duisternis die we hier vinden in dit hoofdstuk. Niet alleen hoort bij die mensen, maar ook bij mij. En dat ik eigenlijk vanuit mezelf niet eens weet. Dat ik blind en jammerlijk en arm en naakt is. En dan is het zo'n voorrecht. En zo'n diepe zegen. Als we dat persoonlijk leren. Hoe weet je nou als je dat persoonlijk leert? Nou, gemeente, we hebben allemaal een grote mond. We weten het allemaal beter natuurlijk dan de Bijbel en dan de domen en dan God. Dat is een kenmerk van de gevallen mens. Dat is een hoogmoedig mens. En wat gebeurt er nou als God door zijn geest gaat werken? Dan krijg je van een hoogmoedig een ootmoedig mens. En dan zit je voor jezelf in de kerk. En dan zeg je, Heere, het is bij mij net als bij de Joodse mensen. Ik loop daar ook op dat tempelplein. En ik snap ook niet waar het over gaat. En dan kom je die duisternis in je eigen hart en in je eigen leven tegen. En dan staat er nog iets in dit hoofdstuk. Er staan meerdere dingen. Maar als de Heer dan daar komt, dan ontmoet hij ook geweldig veel vijandschap als hij dat doet. Hebben ze, waarom doet u dat? En mag dat wel? En bent u soms van de tempelpolitie? Je kunt het allemaal wel begrijpen. En de Joden, hè, ziet u vers 8, de Joden. En bij Johannes is dat veelal de tegenstanders van de Heer, de vijanden van de Heer. Dus niet alleen duisternis, maar ook vijandschap. En dat is ook iets wat de Heilige Geest leert, gemeente. Ja. God in je leven komt, hè. Weet u wat wij dan leren? Dat we natuurlijk wel bevriend zijn met die en met die. En dat we ook wel bevriend zijn met onszelf. Want de mens geeft zichzelf voortdurend schouderklopjes. Dat hij het toch wel een stuk beter doet dan iemand anders. En dan kijk je eens om je heen en zegt, oh, die en die, oh. Als de Heilige Geest in je leven komt. Gemeente, dan word je een vijand van God. Dan word je duisternis en dan breekt. Dan gaat dat leidend evangelie schitteren. Dat nou een zaligmaker naar deze tempel, bij deze mens en in deze omstandigheden een heilswoord laat horen. Kunt u dat begrijpen? Ik niet, ik kan dat helemaal niet begrijpen. Dat is ook volledig niet te begrijpen, maar we lezen het in de schrift. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en om zalig te maken. Wat wederom geboren was, nee, wat verloren was. Dan zoekt hij het verlorene op. Nou, dat was nou mijn eerste gedachte. Ik had er nog wel meer punten bij, maar goed, zo even twee dingen. Duisternis en vijandschap. En daar, in die wereld, klinkt dat lijdensevangelie. En dan gaan we dan in onze tweede gedachte over nadenken. Maar bepaal me, denk nou eerst eens voor uzelf na. Hè. Ken ik nou die diepe duisternis? En die enorme vijandschap in mezelf. En is dat nou een last geworden? Ben je nou moe van jezelf? Daar werkt hij er altijd op aan. Hè. En je moe wordt van jezelf. En dan word je heel klein en dan kun je Paulus zo goed begrijpen. Die zegt, mij de minste van al de heiligen is barmhartigheid geschied. We gaan naar onze tweede gedachte. Dan gaan we zingen en dat doen we op Psalm 30, het zesde vers. 30 vers 6. onze tweede gedachte de vernedering. En als we dan nog eens naar vers 19 kijken, Jezus antwoordde en zeide tot hen, dus die verduisterde en vijandige mensen, breek deze tempel. En als we dan die woorden zo eens even op ons laten inwerken, dan valt mij in ieder geval op dat het drie woorden zijn. Drie woorden, een heel kort zinnetje eigenlijk. Breek deze tempel. Dat kunt u dus onthouden. Ik hoop dat u dat ook probeert te doen. Afgelopen week hebben we ook een bijbellezer gehouden. Ook weer zo'n eenvoudige tekst waarin die je kunt onthouden. Wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Niet moeilijk om te leren en om dat ook terug te laten komen in uw denken, in uw bidden, in uw gesprekken met elkaar. En ook hier dit, breek deze tempel. En dat is wel mooi in de Bijbel, dat dat de kern van de boodschap, dat dat soms met hele korte zinnetjes wordt weergegeven. Want misschien denkt u wel, de Bijbel en bekering, dat is nou echt iets voor hele bestudeerde mensen. Daar moet je best wel een universiteit voor bezoeken, want zo'n hele Bijbelgemeente is daar vol met allemaal hele moeilijke dingen. En daar komt een gewoon mens amper aan toe om die te begrijpen. Maar gemeente, de kern van dat evangelie en van de Bijbelse boodschap, die is zo eenvoudig, dat de domste mens in ons midden dat echt wel kan onthouden. En kan begrijpen. Zie het lam God, zegt Johannes de Doper. En Paulus zegt dat hij, als het gaat over preken, dan wil hij niets anders doen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook zo'n kort zinnetje. En de heer Jezus, Johannes de Doper, die vat het in de kern. En Paulus vat het in de kern. En de heer Jezus doet hetzelfde. Breek deze tempel. Dus daar heb u nou voedsel voor de hele week. Ik hoop dat u dat ook meeneemt in uw gebeden, in uw denken, dat u daar nou eens op mediteert. En dat u zegt, heren, nou heb ik dat gehoord. Johannes 2 vers 19. Het staat ook in de Bijbel. Dat staat dus op papier. Ik heb het nu in mijn hoofd. Breng dat in mijn hart. Want daar moet het komen. Want dat is de bedoeling van dat evangelie. Niet dat u een heleboel wijsheid alleen maar in uw hoofd krijgt. Maar ook dat dat woord een plek krijgt in uw hart. Breek deze tempel. En wat is dan de inhoud van dat lijdensevangelie? Nou, breken, het oorspronkelijke zou ook vertaald kunnen worden, vernietig. En dan blijkt dat er iets heel aangrijpend staat. Iets waar we, als we er goed over nadenken, misschien wel van schrikken. Nou, de Joden in ieder geval wel, die hebben later dit woord nog eens wat verdraaid. En dan zeggen ze tegen Caiaphas, die man uit Nazareth, die wil de hele tempel verwoesten. Dat heeft hij gezegd, dat hebben wij gehoord. Dat was natuurlijk verdraaiing van wat de Heer had gezegd. Maar ook valse beschuldigers. Want de Heer die heeft waarschijnlijk naar zichzelf geweest en zegt, tempel, mijn lichaam, breek dat maar af. Breek af. En ik zal het weer oprichten. Dat is een teken. Maar goed, later wordt dat dan verdraaid. Dat was wel iets heel schokkends. Ja, dat wel. De discipelen waren ook al trots op de tempel. En in de tijd van Jeremia zeiden de mensen ook, des Heeren tempel, dat zijn deze. De Joden waren er over het algemeen nogal aardig trots op die tempel. Daar woonde God dan toch maar en daar hadden ze toch een bijzonder voorrecht in. En dus dit is zo'n breek af. En als we dan nog verder wat doorlezen in de Bijbel, in de Filippenzenbrief, dan zegt Paulus bijvoorbeeld dat de Heer Jezus zichzelf heeft vernietigd. Ook een heel zwaar woord. En al eerder in het Oude Testament, daar lezen we, het gaat over dat lijdensevangelie. Het behaagde de Heere hem, de man van smarten, te verbrijzelen. Breken, vernietigen, verbrijzelen. Dat is de inhoud van het lijdensevangelie. En dan zegt u, maar dat is toch wel heel ingrijpend. Dat is het ook. En we moeten dan altijd onthouden dat dit, verbrijzelen, breken, vernietigen, dat dit is nu nodig, door God de Vader zo bepaald, zodat zondaren weer terug kunnen keren tot God. Een andere weg is er niet. Alleen maar deze weg van die gebroken en van die vernederde heiland. Het evangelie is dus niet een boodschap in de zin van een fijn gevoel. Wat is het toch fijn om samen in dat evangelie lief te hebben, om daar eens wat in te lezen, wat aangenaam. Wat krijg je daar toch fijne, positieve, heerlijke gedachten over. Het is wel een goede boodschap. Het is een goede boodschap van redding. Maar het is wel een redding door middel van de gekruisigde. Dat hij zijn bloed gaf. En dat hij zijn leven gaf. Waarom nou eigenlijk? Nou, om twee dingen. In de eerste plaats, dat moeten we goed onthouden. Breekt. De Heer Jezus heeft de schuld van de zonde betaald. Zullen we dat nog een keer doen? Zonde, dat is schuld voor God. En door de zonde staan we allemaal met een enorme schuld op deze aarde. Alleen we beseffen dat niet. En het is de Heilige Geest die daaraan ontdekt. En waarom werd de Heer nu gebroken? Waarom hing hij aan het kruis? Om die zondeschuld te betalen. En gemeente, als we sterven en we God ontmoeten, dan is het niet belangrijk wat we veel hebben gepraat of gepreekt. Dan is het niet belangrijk dat de mensen ons misschien een kind van God hebben genoemd of iets dergelijks. Is het ook niet belangrijk of we nou een ambt hebben gehad of wat niet al. Het is belangrijk dat ik dat zoenmiddel ken. En dat ik bedekking heb gevonden onder dat bloed. Want dat is het enige wat telt voor God hoor. De rest telt niet. En daar wordt een zondaar nu bij bepaald. En dat is nou een levenslange les voor al Gods kinderen. Hoezo een levenslange les? Nou, gemeente, weet u, en ik hoop dat ik dat in eenvoudigheid, maar wel in helderheid kan zeggen. Wij willen altijd graag goede mensen zijn. En dat vinden we fijn als de mensen goede dingen over ons zeggen. Dat we ons best doen en dat het fijn gaat en dat we plezierig zijn. Noem allemaal maar op, dat ligt in ons bestaan. Moet je dan de hele dag met een zuur gezicht rondlopen? Nee. Maar weet u wat wij nou gaan doen? We hechten er waarde aan. Aan wat wij doen, daar hechten we een enorme waarde aan. En weet u wat God nou zegt? Al zouden we de hele aarde rondlopen. En dan zouden we van de aarde naar de hemel klimmen. En dan zouden we, ik weet niet wat allemaal doen. Dan heeft het voor God nog geen enkele waarde. Dan blijft een mens goddeloos tot in de wortel. En weet u wat nou evangelie betekent? Dat nou de Heer Jezus voor zulke goddelozen is gekomen. Dat hij zijn lichaam liet breken, vernietigen. Dat hij zijn lichaam overgaf in de dood. Om goddeloze mensen te redden. En weet u wat God nou zo aangenaam is? Als we nergens anders op leunen. En nergens anders houvast in vinden. Dan alleen in die persoon van de middelaar. Dat was een verloren zondaar. Niet alleen voor het eerst. Maar elke keer opnieuw. Van deze heiland gebruik maken. En deze heiland nodig hebben. En weet u wat nou zo'n geheim is, wat nou zo'n diep, diep geheim is van het evangelie, van de persoon, van de middelen en van het leven des geloofs? Hoe meer die persoon in je leven gaat schitteren. En hoe meer waarde deze heiland krijgt, gemeente. Dus te minder blijft er van u en van mij over. En dat begrijp je met je verstand niet en dat begrijpt de godsdienst niet, maar dat leert de Heer aan zijn kinderen. Die komen zo aan de onderkant van alles terecht. Die gaan voor God aan de kant. En dan schittert de zaligmaker. Dat is hun enige hoop in deze ellendige wereld. Dat er nou een zaligmaker kwam. Die zich volledig heeft gegeven. Tot een rantsoen voor velen. Breek deze tempel. Verstaan we dat geheim van die leidende middelaar? Oh, als God begint, dan zijn we er vaak zo blind voor. En ook daarna. Maar dat de koning van de kerk heeft gezegd: wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar die het nou verliezen zal, die is alles kwijtraakt om mijn naam, die zal het behouden. Dat is de troost van het evangelie, gemeente. God nu het verachten, het onedele, niets is opraapt. En hij de weg baant naar God. Het eerste is dus de verzoening, de zonden, de vrijspraak voor God. Een zondig mens. En die vervaardiging van de goddeloze, gemeente, dat is en dat blijft de grote ondertoon van elk oprecht christenleven. Een ware christen is nameloos arm in zichzelf. Er blijft niks van u over, hoor. En alles wat er van ons overblijft is net precies te veel. Het gaat alleen om die gekruisigde. Om die doornenkronen dragende heiland. Dat hij een volkomen en een bekwame en een gewillige zaligmaker is. En als we ooit de dood door de rivier door moeten, gemeente, bedenk dan één ding wel, hè. U komt er nooit als domen, u komt er niet als ambtenaar, u komt er niet als keurige gemeente, u komt er niet als vrome pelgrim en wat niet al meer doorheen. U komt er alleen. Een arme zondaar. Leunende en steunende op die persoon van de middelaar en op zijn bloed. Breek deze tempel. Daar ligt de verzoening en daar ligt ook het tweede, de wederherstelling in met God. Maar om destijds willen zal ik dat een andere keer wel uitwerken. Een andere grote weldaad die nu ligt in de persoon van deze heiland. Maar nou even. Ik heb gezegd, u moet dat evangelie meenemen. U moet dat bemediteren, zegt Luther. Bemediteer dat toch. Sta er alsjeblieft bij stil. Vraag of de Heilige Geest dat legt in uw hart. Misschien zegt u, ik ken dat niet. Ik heb die woorden wel in mijn hoofd. Ze niet in mijn hart. Ik heb weer heel wat te doen van de week. Heel wat te bidden. Ja, dan hoop ik dat ik volgende week nog eens wat meer hoor. Volgende week. Wie zegt dat u volgende week redt en komt? Dat u er nog bent. We hebben in ons gebed genoemd van Dongen, dat jongetje. 6 jaar oud. Acute leukemie. Dat is heel aangrijpend. Toen ik het las in de krant van ontroerde. Jongetje van 6 jaar. Ernstige ziekte stond er. Later belt dan de familie, dominee, ons broertje is overleden. En dan hoor je hoe dat gegaan is. Zomaar in eigenlijk heel korte tijd. En zou dat u nog niet kunnen overkomen? Zou dat jou niet kunnen overkomen? Gemeente, breek deze tempel. Denk dat er over na. Laat dat u naar de binnenkamer drijven. Heren, ik weet niet of ik morgen nog wel leef. U dat woord bekrachtigen in mijn leven. En zegt u, dat is nou het grote nood in mijn ziel. Dan hoop ik dat u daar niet, laat ik het zo zeggen. Kijk, de Heilige Geest die begint doordat hij zondaar stilzet. En dan gaat de Heilige Geest een ontdekkend werk beginnen. En weet u wat nou zo erg is? Dat de mens, zonder God, dan zoekt hij het in de zonde. En met God, dan zoekt hij het in zijn goede werk. En dan denkt hij dat hij allengskens al een stuk beter is en dat het al aardig voor God voor elkaar heeft. Dat is de weg van de mens. En weet u wat de mens nou moet leren? Dat het los van Christus totaal niet deugt. En dat hij niks heeft en het volledig buiten staat. Breek deze tempel. En als van de week eeuwigheid wordt gemeten, dan kunnen we niet voor God bestaan met een handvol godsdienst. Licht of zware, dat gaat niet. Je moet persoonlijk toch wat wetenschap hebben. Van die gezegende middelaar. Misschien zegt u, dat is nou het eten voor mijn ziel. Nou, dan heb ik u verteld dat de Heer dat verdiept. Doordat hij u steeds verder afbreekt. En die persoon steeds meer waarde krijgt. En dat tenslotte onze derde gedachte, de verhoging. Dat volgt op dat lijdensevangelie. En de Heer Jezus zegt in vers 19... Ik zal die tempel weer oprichten. Wat bedoelt de Heer? Hij bedoelt, nadat ik gestorven ben, zal ik weer opstaan. Hij bedoelt op Pasen. Dus nadat de Heer gestorven is, is hij ook weer tot het leven gekomen. En de kerk des Heren heeft dus een levende heiland. Hij is gestorven om de zaligheid te verdienen. En hij is opgestaan als een teken, hè, dat hij inderdaad de zaligheid verdiend heeft, maar ook om de zaligheid toe te passen. Paulus zegt in Romeinen 8, ja, wat meer is, die ook ter rechterhand niet alleen gestorven, maar wat meer is, die ook is opgestaan. Dat is meer. En wat bedoelt Paulus dan wel? Als dat meerderheid deelt die gaven uit. Het is groot dat we weten dat het er is. Het is nodig dat we weten dat we er deel aan hebben. En dan hebben we een levende koning. Die ook vandaag nog in het midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. En die zorgt voor zijn gemeente. En we belijden in onze catechismus. Die zijn gemeente beschermt, bewaart en vergadert. En dan gaat koning Jezus nou ook vandaag mee door. En dat teken is dus ook een teken van zijn heerlijkheid. Hij gaat ermee door in de gemeente. Hij gaat ermee door in deze stad en daardoor doen we evangelisatie. En hij gaat er ook mee door op het zendingsveld en daarom doen we zendingswerk. Dat is niet omdat dat onze hobby is en niet omdat we zeggen, nou daar voel ik wel wat voor of zo. Nee, dat doen we omdat de koning van de kerk dat heeft opgedragen en gezegd, gaat heen. En als de koning niet zegt, hebben wij dat maar eenvoudig en gehoorzaam te doen. Los van wat wij er allemaal van vinden, want het is heel verkeerd als wij denken, ja, nou, dat staat wel in de Bijbel, maar persoonlijk heb ik daar niks mee en daar denk ik een beetje anders over. Anders over? U denkt anders dan God en anders dan Christus? Dan is er wel een dubbel wonder nodig in uw leven. Nee, dat evangelie, dat gaat uit. In de wereld. In de stad. En ook hier vanmorgen. En dan zegt u, dan zit ik hier als een dode zondaar in de bank. En weet u wat, dode zondaar. Spreken wij een levende Jezus. Die ook vandaag jonge en oude zondaren door zijn kracht levend maakt. Het vorige hoofdstuk heeft de Heer de discipelen geroepen. Johannes, Andreas, Petrus en hij leidde hem tot Jezus. En in het volgende hoofdstuk, dat is mooi, hè? Dan komen we eerst een vrome man tegen, Nicodemus. Ja. Oh, die wist het zo goed, gemeente. Die man die wist het helemaal goed. Die wist alles van het Oude Testament. Die kon het zo allemaal opdreunen en zo. En ja, was een overste tenslotte. En dit is Nicodemus, jongen, opnieuw geboren. En dan in de tweede plaats komt de Heer een Samaritaan tegen, hoofdstuk 4. Een vrouw nog wel. En je hebt al 5 mannen gehad. En waar ze nu mee woont, dat is een man helemaal niet meer. Nou, we zouden zeggen, dat is een hopeloos geval. Die kan natuurlijk nooit in de hemel komen. Nou, in enkele 2 uurtjes tijdens de Heer Jezus dat gewerkt. Nicodemus had er 3 jaar voor nodig. Die zondige vrouw uit Samaria 2 uur voor nodig. En dan tenslotte aan het eind komt er in hoofdstuk 4 ook nog een heidense hoofdman. Een Romein. En daar heeft de Heer een halve dag voor nodig. En zo vergadert hij zijn gemeente. Het Joden, het Heidenen, het Samaritanen. Want hij zal weer opstaan. En zo doet hij dat ook vandaag nog, gemeente. Want dit lijdensevangelie, dat zal voortgaan totdat de laatste er is. En als de laatste er is, gemeente, en binnenkomt, dan zal de eeuwige halleluja's klinken. En zal God eeuwig groot worden gemaakt. En dus het lam volgen waar het ook heen gaat. En nou tenslotte. In de eerste plaats zeggen we misschien, ja, dat lijdensevangelie, ik vind het maar moeilijk, ik snap het ook niet zo goed. En zo, breek deze tempel. Neem dat mee naar huis. En vraag om de verlichtige en krachtdadige werking van de geest. Misschien zegt u, ja, ik hoop eigenlijk en u heeft geen tijd te verliezen. Het kan binnenkort eeuwigheid zijn. En in de eeuwigheid telt maar 1 ding en dat is het zielsbevindelijk leunen en steunen op Christus en al het andere niet. En wie dat doet, is de grootste boef hier in de kerk vanmorgen. Ja, als u dat daadwerkelijk doet, bent u op dat moment de grootste boef. Heer, ik snap er niks van. En zo'n mens wilde omzien. En als u dat niet alleen voor het eerst, maar weer eens opnieuw mogen doen. Leunen en steunen op deze heiland. Leven uit zijn zoen- en kruisverdienst. Dan zegt Paulus in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist. Dus dat is een leven vol strijd. Het is geen makkelijk leven. Het is niet zo dat je zegt van nou we stappen in de zeilboot en we zeilen zo naar de eeuwigheid. Nee. Een leven vol strijd. Ik ben met hem gekruist, maar ik leef toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij en dat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij lief gehad heeft. Die zelf voor mij gegeven heeft. Dat zal dan de eeuwigheid groot zijn. Om het lam te mogen groot maken. Omdat hij het heeft gedaan. Breek deze tempel. Amen. Slotzang gemeente Psalm 31, het 15e vers. 31 vers 15. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.